Ze is on a mission, want er bestaat een gevaarlijk misverstand dat er een verschil is tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap. En zij kan het weten, want als wetenschapper doet ze al jaren onderzoek naar leiderschap. Promoveerde op dit onderwerp en is inmiddels al sinds 2003 als hoogleraar leiderschap en organisatieverandering verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gelukkig is haar conclusie ook, leiderschap kan je leren. Laat dat nou net meer dan nodig zijn in deze complexe tijden. Welkom Janka Stoker.
Dankjewel.
Wat goed dat jij hier bent vandaag. En om meteen maar met de deur in huis te vallen. Eigenlijk zeg je dus, er zijn helemaal geen verschillen tussen mannen en vrouwen.
Nou, geen verschillen die er van nature zijn. Hè? Dus dat hele idee van mannelijk en vrouwelijk, daar zit altijd een beetje gedachte onder dat je denkt, nou, mannen zijn heel erg sterk en vrouwen zijn juist heel zacht. En dat blijkt eigenlijk een beetje een mythe te zijn.
Ja.
Dus als je gaat kijken naar of mannen en vrouwen nou heel verschillend leiding geven, dan valt dat eigenlijk heel erg mee. Dus er zijn niet hele grote verschillen tussen hoe mannen en vrouwen leiding geven. En het grappige is dat als je dan goed gaat kijken, dan zie je dat vrouwen eigenlijk wel vaak beter scoren of hoger scoren op allerlei leiderschapsgedrag.
Mm-hmm.
Maar ze scoren hoger op zowel dat hele typisch vrouwelijke, ja, als ook op dat typisch mannelijke.
Ja.
Dus een van de dingen die opvalt in een studie onder duizenden managers is dat vrouwen altijd hoger scoren op directief leiderschap. En dat is eigenlijk heel mannelijk, hè? Want dan zeg je gewoon, jij moet dit doen, jij moet dat doen.
Ja. Ja.
Mannen scoren hoger op één stijl.
Ja.
En dat is laissez-faire leiderschap.
En dat betekent?
Dan doe je niks.
Dan doe je niks?
Nee.
Oh, ik moet wel een beetje grinniken nu.
Is ook niet de meest effectieve stijl.
Nee.
Maar om even terug te komen naar dat van nature verschillen, ja, dat klopt dan dus eigenlijk niet. Hè? Want dan zouden die mannen juist heel erg sturend moeten zijn en die vrouwen heel zorgzaam. En eigenlijk scoren die vrouwen dus hoger op alles behalve die stijl die niet zo effectief is.
Ja.
Dus als je dan gaat nadenken van hoe komt dat nou eigenlijk? Zijn vrouwen dan van nature misschien sowieso beter in alles? Dan is het antwoord daarop natuurlijk nee.
Nee.
Want dit gedrag kun je allemaal leren. Maar de verklaring die er wel voor is, is dat het voor vrouwen gewoon altijd net iets moeilijker is om op zo'n positie te komen.
Ja.
Dus degene die het lukt, nou kijk naar jezelf,
ja,
dat zijn vaak wel iets betere leiders dan gemiddeld.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de verklaring. Dus er zijn wel wat verschillen, die zijn niet zo groot. En ze zijn bovendien ook op de niet-stereotype vrouwelijke stijlen.
Mm-hmm.
Dus dat hele verschil dat er van nature zogenaamd zou zijn, dat is echt een mythe, ja.
Ja, dat is, maar ik vind dat best een grote ontdekking. We hebben het zo vaak over vrouwelijk leiderschap gehad de laatste jaren. Maar is het dus meer een probleem van de beeldvorming? We kijken dus uiteindelijk anders naar mannen dan naar vrouwen.
Ja.
Ligt daar het probleem?
Ja, nou, het probleem ligt erin dat we allerlei verwachtingen hebben.
Mm-hmm.
Hè? Dus, of stereotypes wordt het ook wel genoemd. Dus we denken als jij binnenkomt, oh, dus een vrouw, dus die zal wel heel zacht en invoelend en communicatief sterk zijn. En wat minder daadkrachtig, want het is een vrouw.
Ja.
En bij een man denken we het omgekeerde. Wat natuurlijk niks zegt over hoe daadkrachtig jij echt bent.
Nee.
Of ik, of hoe zacht je bent.
Ja.
Dus dat zijn de stereotypes. Daar hebben we allemaal last van, doet iedereen. Hè? Is ook niet heel, ja, dan kan je mensen ook bijna niet kwalijk nemen.
Nee.
En we hebben ook een stereotype, en nu wordt het vervelend voor de leiders onder ons, of de vrouwen die leider willen worden, want we hebben ook een stereotype van wat een goede leider is.
Ja.
En dat is iemand die eigenlijk over al die sterke masculine kenmerken beschikt. Dus iemand die daadkrachtig is en met de vuist op tafel slaat. En dus denken we als jij binnenkomt, toch een beetje, ze is wel een vrouw, maar
ja,
is ook wel daadkrachtig.
Ja, inderdaad.
En dus beoordeel ik jou anders dan jouw mannelijke collega. En twijfel ik een beetje aan je kwaliteit. Dus moet jij je extra bewijzen. En dat soort processen versterken zichzelf natuurlijk. Dus is het moeilijker.
Maar waarom hebben we dan anno 2022, strakjes 23, er nog steeds zoveel last van?
Ja, die stereotypen zijn heel hardnekkig. En
ja,
ze helpen ons ook een beetje in snelle beslissingen nemen. Dat je denkt, oh, nou, die is oud, dus die zal wel traag zijn. Dus ze helpen ons,
ja,
in hoe we ons moeten gedragen. Ze zijn alleen natuurlijk heel vaak niet waar.
Nee.
Dus ze kloppen niet.
Dus eigenlijk als mens willen wij ook nog steeds heel graag in hokjes denken. Dat helpt ons bij situaties,
ja,
beoordelen.
Ja.
Daarom denken wij in stereotypen.
Ja. En ze helpen ons dus soms, maar ze helpen ons vaak ook heel vaak dus niet.
Mm-hmm.
En voor mensen in organisaties kan het dus heel erg tegen je werken. Hè? Dus als je niet aan het stereotype voldoet van de, in dit geval dus de mannelijke leider,
mm-hmm,
ja, dan gaan we eerder aan je twijfelen. Dus
ja,
als je dan een vrouw bent, dan gaan we toch een beetje daar wat twijfels bij zetten.
Oké, maar dan wordt het ons allemaal, mannen ook niet echt makkelijk gemaakt. Maar vooral vrouwen niet, omdat die stereotypen er nog steeds,
ja,
zijn. Hoe kunnen we dat gaan ontmantelen? Wat moeten we doen?
Ja, Nou, er zijn twee dingen die je daaraan zou kunnen doen. En het leuke is dat het tweede eigenlijk gewoon de tijd is. Mm-hmm. Hè, dus hoe meer vrouwen er op bepaalde posities komen, hoe normaler het wordt dat ze ook chirurg zijn of burgemeester of ja. leider.
Ja.
Hè, dus als er nu een dokter binnenkomt en het is een vrouw, dan denk je niet meer, hé, dat is de zuster. Nee. Nou, datzelfde geldt voor leiderschap. Hè? Dus hoe ja. meer we voorbeelden zien van mm-hmm. niet mannen, hoe meer we ook gaan denken, oh, nou, eigenlijk kan de leider ook een vrouw zijn. En dat betekent ook dat we de stereotype kwaliteiten van een vrouw eigenlijk meer gaan zien in wat een leider moet zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld zelf net zo'n onderzoek gedaan. Hè, dat doen we al sinds 2005.
Wie is dan we in dit geval?
Op de universiteit, ja? met een aantal collega's. Mm-hmm. En dat gebeurt in Amerika al sinds de jaren 70. En telkens kwam eruit, oké, een goede leider is een masculine leider. Of iemand die over dat soort sterke kenmerken beschikt. En nu in 2020 was het voor het eerst zo dat mensen zeiden, nou, die feminine kwaliteiten, hè, die zowel mannen als vrouwen kunnen hebben natuurlijk, mm-hmm. die zijn eigenlijk ook wel belangrijk in een leider. Dus dat verschil dat er eerst was tussen hoe belangrijk dat masculine is ja. ten opzichte van het feminine, dat is bijna verdwenen.
Ja.
En dan wordt het natuurlijk opeens een heel ander spel in de organisaties. Ja. Want dan voldoe jij net zo min aan het stereotype als een man die ook niet meer aan het stereotype voldoet, want die dichten we niet meer automatisch die feminine kwaliteiten toe.
Maar heeft dat dan ook echt met de tijd te maken? Is er dus in misschien 20 jaar geleden een heel ander type leiderschap nodig geweest dan nu?
Nee, dat denk ik niet. Want ook toen al was het zo. Dus we hebben zelf ook in datzelfde onderzoek, hè, ook in 2005, gevraagd, goh, beoordeel nou je eigen leidinggevende is en geef die eens een rapportcijfer.
Ja.
En dan zie je dat mensen altijd de leider die zowel over die sterke als over die zachte kenmerken beschikt, hè, dus zowel daadkrachtig is, maar ook goed kan luisteren,
ja.
die krijgt altijd de hoogste rapportcijfers van mensen. Dus het is echt niet zo dat we nu opeens, zeg maar, iets anders zelf belangrijk vinden, als je daar aan mensen zelf ja. vraagt, dan
een tijd geleden.
Alleen dat stereotype, hè, van de sterke leider, en dat zit misschien al wel sinds de oertijd in ons brein. Hè, ja. Want we hebben een sterke man nodig om ons te beschermen of om hè, de troepen te leiden in de oorlog. Of, nou ja, hè, noem maar,
zegt
noem
het
maar op.
Stereotype.
Zegt het stereotype.
Ja.
Dat is dus vrij hardnekkig.
Ja. Ja. Als je dat zo hard op zegt, kan ik er nog steeds slecht naar luisteren, inderdaad.
Ja?
Ja. Ja, omdat je
vindt het vervelend.
Ik vind het vervelend dat er zo meteen dat er echt zo gedacht wordt.
Ja.
Want je gaat het wel echt bijna als een waarheid aannemen.
Ja, en het is wat het dus echt vervelend dan is dat als mensen op die manier naar je kijken, word je dus eigenlijk beoordeeld op alles behalve je eigen kwaliteiten.
Ja, maar
dus jij kan heel erg daadkrachtig zijn, maar toch denken een beetje, ja, maar ja, het is wel een vrouw, dus kan ze dat wel?
Maar zullen we eens teruggaan naar dat moment wat jij net beschreef? Want dat herkent denk ik elke leider. Je komt inderdaad ergens binnen. En dan moet je dus eigenlijk bewust ervan zijn dat er dus meteen een mening over je wordt gevormd. Nou, ik ben een vrouw, ik kom binnen. Dus denken ze, nou, dat is al niet meer zo nieuw, want er zijn meer vrouwelijke ja. leiders. Maar toch wil ik wel graag dat ze denken dat ik een krachtige ja. leider ben. Moet ik dan iets veranderen of moeten zij dan iets veranderen die daaraan beoordelen zijn? Wat gaan we doen met die situatie?
Nou, het vervelende is dat we hebben natuurlijk heel lang gedacht, dan moet die vrouw het maar oplossen. Weet je, dus die moet maar laten zien dat ze en heel daadkrachtig is en en dan moet ze misschien dat vrouwelijke maar een beetje onderdrukken. Hè?
Ja,
dus
dat hebben we heel lang gezien.
Dat
hè?
Heeft Thatcher bijvoorbeeld altijd gedaan. Hè? Ja. Dus laat dan maar zien dat je een goede leider bent.
Ja.
En dan moet je maar voor lief nemen dat ze je manwijf vinden.
Ja.
Wat natuurlijk echt heel raar is. Maar goed, dat was altijd een beetje de oplossing. De oplossing lag dan ook bij die individuele vrouw. Terwijl uiteindelijk moet het systeem natuurlijk veranderen. Weet je? Jij kan daar individueel niks aan doen.
Nee.
Dus we moeten met elkaar ons bewust worden van dat we op deze manier naar mensen kijken. En wat dus heel erg uitmaakt zijn aantallen. Hè? Ja. Dus waarom zijn quota zo belangrijk? Omdat als het op een gegeven moment niet meer zo is dat jij echt opvalt als vrouw, ja. als leider. Dus dan denk je, jeetje, dat is opvallend. Het is een vrouw. Dan ga ik ook op die manier naar je kijken. Maar ja. als het dus volstrekt normaal is, ja, dan zie ik Milouska. En niet, oh, het is een vrouw, wat gek.
Ja.
Dus aantallen maken gewoon heel erg uit.
Ja, dus jij bent wel voorstander voor die quota.
Ja, omdat ze een aantal dingen dus veranderen die heel hardnekkig zijn en ook moeilijk te veranderen zijn.
Ja, maar eigenlijk kunnen we die box wel aantikken. Dus we kunnen al wel zeggen met elkaar, er zijn voldoende vrouwen aan de top, zodat dat niet meer bijzonder is.
Nou, we hebben natuurlijk net die wet gekregen, omdat het nog niet zo is. Hè?
Nee.
Dus we zijn daar nog niet. Het is wel zo dat die wet nu ook nog alleen maar voor de raden van commissarissen geldt. Hè? Dus er is nu een wet aangenomen dat 1/3 van de beursgenoteerde ondernemingen moet vrouw zijn, mm-hmm. van de raad van commissarissen. En anders dan mag je niet een nieuwe man benoemen.
Ja.
Maar die wet die geldt dus eigenlijk maar voor 88 bedrijven. Ja. En ook alleen voor de Raad van Commissarissen. En we weten ook dat die Raad van Commissarissen eigenlijk heel erg op afstand staat van wat er in dat bedrijf gebeurt. Dus of dat nou tot een hele grote verandering gaat leiden, dat moeten we nog zien.
Ja.
Maar er worden wel een aantal dingen worden wel normaler. Ja. Dus er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die echt hun best doen om hier werk van te maken. En ook een charter tekenen waarin ze zeggen wij committeren ons aan meer en hoger percentage vrouwen. Dus er zijn wel heel veel organisaties die er hard mee bezig zijn.
Dus het bewustzijn is er al wel.
Ja.
Ja. Ja, dat is, vind ik wel fijn om te horen. Want die stereotypen, als je die zo uitspreekt, die doen me serieus een beetje pijn in mijn oren.
Ze zijn afschuwelijk.
Ze zijn echt afschuwelijk. Ja. Dus ik wil wel heel graag ook met dit gesprek mensen gaan motiveren dat ze anders leren kijken. Dus daar wil ik zo meteen met jou eventjes de diepte induiken. Maar ik wil ook met jou de diepte induiken hoe we ons als vrouw dan kunnen gedragen. Want die tijden van Thatcher zijn wel voorbij.
Ja.
En we hoeven ook niet meer helemaal strak in het pak. We mogen best wel wat andere dingen laten zien. Maar wat dan?
Ja.
Cliffhanger, daar moeten we zo meteen even naar gaan kijken. Maar ik wil het ook even hebben over jouw nieuwste boek. Want daarom heb ik jou ook uitgenodigd. Want we waren met elkaar in gesprek. Jij bent namelijk ook founding committee member of jurylid van onze tafel van 12. Dat is de adviesraad die de Women of the Year benoemt bij Harper's Bazaar. En zo raakten wij verder met elkaar in gesprek ook over jouw nieuwe boek. En die gaat over leiderschap in tijden van verandering.
Ja. In onzekere tijden.
In onzekere tijden. En we zitten natuurlijk midden nu in onzekere tijden. Dus de titel van je boek is, wil je er nog eens herhalen?
Goede leiders in onzekere tijden.
Ja.
En ik heb het overgeschreven samen met mijn collega Harry Gerts. Dus ik ben niet de enige auteur.
Dus dat vind ik goed. Dat je het,
En het is heel vrouwelijk ook om dat trouwens te doen. Maar dat terzijde.
Nee, maar dat vind ik wel heel goed. En wie is Harry?
Harry Gerts is mijn collega in Groningen. Die is econoom en ik ben psycholoog. Mm-hmm. En we hebben samen een centrum op het gebied van leiderschap. En het is ook wel heel goed om te benadrukken dat dat heel interdisciplinair is. Hè? Dus psychologen hebben veel verstand van gedrag van mensen. Economen hebben meer verstand van presteren van organisaties en factoren die ook invloed kunnen hebben op dat presteren. En als je die inzichten bij elkaar brengt, dan kun je eigenlijk veel leukere studies doen. Dus je ziet dat er tegenwoordig veel meer data beschikbaar zijn. Dus je kan hele mooie dingen doen als je wat meer multidisciplinair naar vragen kijkt.
Ja, dat maakt het juist interessant.
Ja.
Ja. Ja, maar dat maakt het boek voor mij ook heel erg interessant. Ik denk ook dat we naar die beide aspecten moeten kijken.
Ja.
Waar zijn jullie uitgekomen? Wat vergt de huidige tijd voor een type leider?
Ja. Nou, het is belangrijk om te benadrukken, dat doen we in het boek ook, dat er bestaat natuurlijk niet zoiets als de ideale, universeel beste leider.
Nee.
Dus eigenlijk komt uit al het onderzoek dat de situatie heel erg belangrijk is. Dus eigenlijk bepaalt de situatie wat effectief is. Dus in een bepaalde crisissituatie wordt er iets anders van jou gevraagd dan als alles goed gaat. En bij de ene medewerker moet je eigenlijk net iets anders doen dan bij de andere. Dus je kan niet zeggen van als je nou maar gewoon dit doet, dan komt het wel goed.
Nee,
dus die situatie is belangrijk.
Ja.
Die situatie is nu natuurlijk dat we te maken hebben met heel onzekere tijden.
Ja.
Zowel in de politiek, maar ook in organisaties. Dus bijvoorbeeld die hele coronacrisis heeft tot heel veel onzekerheid geleid. Dus wat we in dat boek doen is eigenlijk mede op basis van eigen onderzoek, maar ook op basis van heel veel andere studies, want we zijn natuurlijk wetenschappers, mm-hmm. kijken wat kun je daar nou voor lessen uithalen als je kijkt naar organisatie en naar de politiek.
Ja, dan gaan we allemaal op ons puntje van de stoel zitten als
het
goed is.
En wat komt daar nou uit?
Ja.
Er komt natuurlijk een heleboel uit. Nee, maar ga vooral het boek lezen. Nee, maar wat,
je wil alvast iets onthullen.
Ja, wat in ieder geval belangrijk is dat die onzekere tijden eigenlijk twee dingen vragen van leiders. En het ene is dat het belangrijk is dat je een verhaal hebt of een visie. Mark Rutte zou het woord haten, maar het is toch echt waar.
Ja.
Je hebt een verhaal nodig.
Ja.
Zowel in de politiek, maar ook in organisaties. Het moet voor mensen duidelijk zijn waarom bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn en hoe die met elkaar samenhangen.
Ja.
Want onzekere tijden vragen vaak om ingrepen. Mm-hmm. Die misschien wel niet leuk zijn voor jou of voor mij of voor mijn individuele belangetje. Maar die wel nodig zijn. En dat betekent dus dat het heel belangrijk is dat je kunt uitleggen waarom.
Ja.
En eigenlijk ook het liefst dat het een beetje samenhangt met elkaar. Dus dat je ook snapt dat keuze A ook te maken heeft met keuze B.
En zit daar ook al een stukje richting geven in? Of is het veel meer uitleggen waarom je iets doet?
Nee, er zit ook wel heel erg een richting in. Dus wat we wij zijn natuurlijk leiderschapsdeskundigen. We gaan niet zeggen van het zou zo en zo moeten zijn.
Nee.
Maar wat we zeggen is het belangrijk dat je dat verhaal hebt.
Ja.
Dus daar moet je goed over nadenken. En je moet niet meelopen met de modus, maar bedenken wat voor jouw organisatie belangrijk is. Want je ziet natuurlijk heel vaak dat organisaties, dat beschrijven in het boek ook, toch maar een soort van dan maar met de mode meegaan en denken, ik moet nu hybride werken, dus dat doe ik ook maar, want dat doet iedereen. Terwijl je eigenlijk moet nadenken, waarom zou ik dat nou doen? Waarom is dat voor mijn organisatie goed?
Dus je moet eigenlijk eerst, als ik jou even zo mag samenvatten, de temperatuur een beetje opmeten als leider, waar je organisatie of situatie voor staat.
Ja,
en dan pas bepalen.
Ja, en dan dus een goed verhaal. Ja, dat klinkt een beetje, misschien klinkt het heel makkelijk, maar je ziet natuurlijk om je heen.
Nee,
kijk naar de politiek, hoe moeilijk het is om een goed verhaal te hebben.
Ja.
En het tweede, en dat gaat dus eigenlijk over de manier waarop. En dat heeft heel erg te maken met hoe vertel je zo'n verhaal dan. En in de leiderschapsstudies hebben ze de laatste jaren vooral de nadruk gelegd op twee stijlen die daarbij van belangrijk zijn. En de ene is charismatisch leiderschap. Dat betekent dat je echt, nou ja, zeg maar, met behulp van charisma mensen in beweging brengt. En de andere die heet in het Engels identity leadership. Dus eigenlijk identiteitsleiderschap. En dat betekent dat je er echt voor zorgt dat mensen dus meegaan met je, omdat je het met elkaar doet. Hè? Dus je creëert dan een wij-gevoel.
Ja.
En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Ik bedoel, kijk naar de huidige maatschappij, waarin er natuurlijk heel veel mensen zijn die bijna, nou, zeg maar, diametraal tegenover elkaar staan. Dus het is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Dat begrijp ik goed. Maar dus goed nadenken over hoe communiceer je, voor wie doe je het. En in ons boek hebben we bijvoorbeeld een heel leuk voorbeeld van de wijze waarop bijvoorbeeld Australië en Nieuw-Zeeland hebben gecommuniceerd in tijden van
corona.
Ja. En als je die boodschappen naast elkaar legt, dan zie je gewoon, oh ja, dit is wel echt een totaal andere stijl.
Ja.
Zelfde inhoud, maar een totaal andere manier van communiceren met je mens.
Vrouwelijke leider zat daar.
Toevallig zat daar een vrouwelijke leider.
Ja.
Ja. Nee, dat is zo. Ja.
Maar is het toevallig?
Nou, dat is de beschrijving ook in het boek. Dus we beginnen het hoofdstuk over vrouwelijk leiderschap met dat er inderdaad een aantal studies zijn gedaan waarin dus blijkt dat die vrouwen het beter doen tijdens de coronacrisis dan mannen.
En dat wijgevoel hoort daar denk ik heel erg bij, hè?
Ja, dus het is voor vrouwen wel meer stereotyp om het te kunnen doen.
Ja.
Maar dat wil natuurlijk absoluut niet zeggen dat mannen dat niet zouden kunnen doen. Hè? Dus en die zijn er natuurlijk ook wel.
Ja.
Maar het is bij vrouwen is het wel zo dat we dat misschien wel, hè, dus even terug naar die stereotypes.
Ja.
Misschien geloven we het wel iets eerder van vrouwen. Omdat we denken, ja, het is heel erg samen. Het is heel erg wij. Het is heel erg, het is heel erg vrouwelijk om niet jezelf op de voorgrond te zetten, maar te zeggen dat het gaat om het collectief.
Ja, als jij maakt dus nu ook de handgebaren.
Vrouwelijk, hè?
Ja, weet je wat me ook bij me opkomt? Je maakt ook die gebaren van wij en doet je armen naar voren alsof je ons een beetje inpakt. Dat heeft ook een stukje kwetsbaarheid als je je zo opstelt. In ieder geval in lichaamstaal. En ik kan me voorstellen ook in woordgebruik. Klopt dat ook? Dat je als je een wijgevoel wil creëren, je ook best wat kwetsbaarder op mag stellen?
Nou, in ieder geval gaat het om dat je jezelf niet meer op de voorgrond zet.
Ja.
Hè? Dus dat staat bijna haaks een beetje op de sterke leider.
En wat wij geleerd hebben in de boekjes.
En wat dus het is niet zozeer voor de groepen gaan staan, maar daar eigenlijk meer tussen gaan staan.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk best wel ingewikkeld, want mensen kijken ook naar jou. Geef mij maar leiding.
Ja.
Maar het is ook stereotype gedacht.
Ja.
Dus nogmaals, dat hele. Dus het is belangrijk dat je mensen weet te verbinden, hè, met dat verhaal. En natuurlijk kunnen mannen en vrouwen dat allebei. Maar misschien hebben vrouwen hier stereotyp wel een soort van kleine voorsprong. Omdat we eerder denken dat jij dat kan dan dat jouw mannelijke collega dat kan.
Hey, en Janka, hoe kan ik dan, zeg maar, als leider deze mensen verbinden? Vraag ik even namens alle leiders die luisteren. Want dat klinkt ook best wel makkelijk. We moeten verbinden. Maar het is iets anders dan een leuke borrel geven op vrijdagmiddag, toch?
Ja, dus het zit in een aantal dingen. Hè. Dus het zit ook vooral niet in alleen maar vertellen hoe het zit, maar vooral dus het doen. Hè. Dus een van de grootste problemen vind ik dat sommige leiders zeggen dat het belangrijk is om dingen samen te doen en het dan niet doen. Ja, dus ik weet niet wanneer mensen naar deze podcast luisteren, maar we hadden 2 weken geleden Hoekstra die een bom onder het, minister Hoekstra die een bom onder het kabinet legde. En door eigenlijk haaks op het kabinetsbeleid te zeggen dat het toch wel, nou, misschien we iets anders om zouden moeten gaan met die.
Dat deed hij in een artikel in de krant, toch?
Ja, deed hij een artikel in de krant. En toen s'avonds had hij een tweet, zei hij nee, maar het is belangrijk dat we het samen doen. En toen dacht ik, maar dit is dus een heel pijnlijk voorbeeld van iemand die op papier dan zegt, het is heel belangrijk dat we samen doen. En diezelfde ochtend zijn collega's toch behoorlijk voor het blok heeft gezet en juist daar niet voor de optie samen heeft gekozen.
Ja.
Dus een van de allerbelangrijkste dingen voor een leider, of het nou gaat om verbindend leiderschap of om sociaal ondersteunend leiderschap, is dat het moet zijn dat je het laat zien. En niet zozeer dat je zegt dat het belangrijk is. Als je zegt dat het belangrijk is dat je naar mensen luistert, maar vervolgens doe je dat niet, dan nemen mensen je natuurlijk totaal niet serieus.
Nee, dan krijg je hem denk ik 3 keer zo hard terug.
Ja.
Toch? Dan
dus als je zegt, mijn deur staat altijd open, maar vervolgens als je binnenloopt, krijg je een draai om je oren. Ja, wie gaat er dan naar binnen?
Ja, eens. Nee, die snap ik goed. En wat kan je er nog meer aan doen om mensen te verbinden?
Nou, ik denk dat het belangrijk is om erover na te denken en überhaupt na te gaan wat die mensen drijft. Hè?
Ja.
Dus daarom benadruk ik net ook luisteren. Dus het is een van de basisvoorwaarden om überhaupt na te kunnen denken over wat bindt ons eigenlijk, is dat je snapt wat die mensen drijft.
Ja.
En wat ze belangrijk vinden of waar ze bang voor zijn. Dus dat betekent dat een van de basisvaardigheden voor leiders is dat je snapt wat mensen beweegt. En eigenlijk dat je ze dus in ze kan verplaatsen.
Ja.
En wat natuurlijk heel ingewikkeld is even weer naar de politiek. Kijk, jouw belang lijkt tegenover mijn belang te staan. Hè? Stel, jij bent een boer en ik wil een huis.
Ja.
Dan moet jij stoppen met stikstof, want anders krijg ik geen huis.
Ja.
Dus en stel jij en we hebben een leider en die moet ons allebei verbinden. Ja, zou je ook kunnen zeggen, ja, dat lukt niet, want jouw belang staat tegenover mijn belang.
Ja.
Uiteindelijk zouden leiders erin moeten slagen om een soort van overkoepelend, hè, gemeenschappelijk belang te benadrukken. Waarbij het uiteindelijk zo kan zijn dat sommige keuzes voor jou slecht uitpakken, andere voor mij. Maar we snappen waarom dat is, omdat we een soort gemeenschappelijk langetermijnbelang hebben. Waar onze kinderen en onze kleinkinderen allemaal uiteindelijk last van krijgen of baat bij hebben.
Ja.
Maar dan, dat verhaal moet duidelijk zijn. En dan moet het ook duidelijk zijn dat die leider snapt dat sommige maatregelen dus voor jou heel vervelend zijn en andere voor mij. Maar dan snap ik ze ook en dan snap ik ook dat jij bepaalde belangen hebt.
Ja. Hey, en ik begrijp dat. Je zegt ook van je moet goed luisteren naar wat jouw mensen willen in een bedrijf of in jouw voorbeeld de politiek. Als je dan jouw verhaal gaat creëren, wat je net als een goede tip gaf, is het dan ook een advies aan ons nu als luisteraar om wat je gehoord hebt, wat ze je meegegeven hebben, waar ze behoefte aan hebben, wat hun drijfveren zijn, om dat te verpakken in dat verhaal?
Ja, terwijl tegelijkertijd kan je ook zeggen, je wilt ook dat een leider misschien zelf een soort van opvatting heeft, hè, mm-hmm. waar het heen moet.
Ja.
Maar het eigenlijk verbinden van die belangen van mensen in het gemeenschappelijk verhaal is natuurlijk heel belangrijk. Dus als jij een soort van keuze maakt en zegt, we gaan hierheen en al jouw mensen in je organisatie denken, ja joh, maar dat slaat helemaal nergens op. Dan gebeurt natuurlijk niks. Hè?
Nee.
Dat zie je bijvoorbeeld nu bij dat hele hybride werken. Hè? Dus we hebben natuurlijk de coronacrisis gehad, gingen mensen thuiswerken. En je ziet nu bij bedrijven zie je dat sommigen zeggen, nou, je hoeft nooit meer te komen. Hè? Je mag altijd thuiswerken. En anderen zeggen, nee, iedereen moet nu weer terug, 40 uur per week.
Ja.
En daarvoor geldt natuurlijk dat een van die bedrijven was een zakenbank en die zei, jullie moeten allemaal terug. En 50% zei, ja, ik doe het gewoon
niet. Ja. Nee. Ja.
En in een krappe arbeidsmarkt waar je mensen ook 10 andere banen kunnen vinden, is natuurlijk heel onverstandig om een soort van nieuw beleid te gaan voeren.
Ja.
Terwijl vervolgens de helft zegt van ja, dat ga ik echt niet doen.
Nee.
Dus ja, het is extreem belangrijk dat je ook snapt van wat vinden mensen nou eigenlijk, wat
echt
willen ze eigenlijk?
Belangrijk.
Ja, wat willen ze in hun werk?
Ja, want er is best denk ik ook veel veranderd wat mensen willen in hun werk.
Ja.
Toch? En vooral in de huidige tijd. Weet je wat mij heel erg opvalt en wat we ook heel vaak terugkrijgen op de redactie van Harper's Bazaar? Je hebt zeg maar de oudere generatie leider en die moet die nieuwe generatie gaan meenemen. En als je het dan hebt over wat zijn jouw drijfveren, zit daar best een groot verschil tussen. He, want eventjes ook stereotyp misschien gezegd, de nieuwe generatie medewerkers is heel erg gehecht aan zijn vrijheid, of aan haar vrijheid. We werken bij Harper's Bazaar. aan haar vrijheid. Wil graag op tijd ook naar huis, want ze wil nog van haar vrije tijd genieten, maar ze wil ook eigen beslissingen nemen in haar werk. En die allereerste leider, die oude generatie is gewerkt, 60 uren maken, werk gaat altijd voor, weekenden ga ik door. Hoe gaan die twee elkaar vinden in dat leiderschap?
Ja. Nou ja, kijk, eigenlijk dit brengt weer de basis terug, namelijk dat de situatie dus kan veranderen.
Ja.
En dat je te maken kan krijgen met andere medewerkers. En dat geldt zowel voor die oude baas als voor die nieuwe baas, dat je dus goed moet kijken wie heeft waar behoefte aan.
Ja.
En dat was voor die oude baas eigenlijk altijd al zo. Alleen heeft het dus nu te maken met andersoortige medewerkers.
Ja.
Die iets anders willen. En dus moet je je stijl daarop aanpassen.
Ja.
Ja, dus in die zin is dat weer les 1. Kijk goed naar de situatie waarin je zit. Kijk naar wat jouw mensen van je nodig hebben. En probeer ook daarin niet te stereotyperen. Hè? Want misschien zijn er ook wel jonge mensen die wel 60 uur willen werken.
Ja.
Dus je moet ook daar gewoon eigenlijk weer voorbij de stereotypes.
Ja, nee, dit snap ik. Ik ben zo benieuwd als jij zo bevlogen aan het vertellen bent over leiderschap. Jij bent natuurlijk zelf ook een leider geworden.
Ja.
Want jij werkt nu op de universiteit als oogleraar. Heb jij ooit wel eens een hele mooie uitglijder gemaakt die je met ons wilt delen?
Tuurlijk.
Een briljante mislukking.
Tuurlijk.
Want daar leren we natuurlijk het meest
iedereen
van.
Iedereen maakt uitgeleiders.
Ja.
Ja, en dat is wel, het is ook wel goed dat je dat zegt. Want uiteindelijk leer je dus niet alleen maar van al die succesverhalen, maar je leert natuurlijk ook gewoon van wat mensen, wat niet werkt. Hè?
Ja.
En wat je daar volgens dan uithaalt. Dus ik ben zelf ook een tijdje bestuurder geweest aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde in Groningen. En daarvoor was ik heel lang organisatieadviseur geweest. Dus ik dacht toen ik dat werd, dacht ik nou, dan ga ik nu eens even een rondje maken. Gewoon eens even op te halen van wat vinden mensen dat goed gaat en wat niet. Een beetje als je als organisatieadviseur misschien wel bij een nieuwe klant begint.
Ja.
Dus ik ging met iemand praten, eerst de beste die ik niet kende. En ik ging daar zitten en ik zei, nou kun je eens vertellen wat vind jij dat hier goed gaat en wat niet. En toen zei hij keihard, dit en dit gaat niet goed. En wat ga jij eraan doen?
En jij schrok je helemaal.
Toen dacht ik, oh, ik kan nu nooit meer dit doen. Want ik ben vanaf nu ben ik de leider hier. En mensen behandelen mij anders dan als een organisatieadviseur. En dan kan je zeggen, ja, natuurlijk, dat weet je toch wel. Maar zoiets heel bazaals, En je denkt natuurlijk, ja, ik ben dezelfde persoon, dus ik ga je gewoon een beetje goede vragen stellen.
Ja.
En opeens moest ik zeggen hoe ik iets ging oplossen. Dus het was in één klap had ik door, oh ja, ik heb nu een andere rol en dus doen mensen anders tegen mij.
Maar die vind ik wel een mooie eye-opener. Want mensen gaan anders doen. Ja. Ze gaan je anders beoordelen. Dus die beeldvorming.
Ze kijken anders naar je.
Maar wat zou je dan nu de volgende keer doen als je weer zo'n rondje doet? Want je wil wel horen wat er aan de hand is.
Ja, maar ik zou dus iets meer benadrukken dat ik snap dat ik nu de leidinggevende ben. En dat die persoon verwachtingen van mij heeft. Weet je, ik zat gewoon verkeerd in het gesprek.
Ja.
Dus ik was gewoon helemaal uit het veld geslagen. Ik dacht, ja, hoezo? Wat ga ik eraan doen?
Dus de volgende keer, als je dan concreet wordt, wat zou je dan zeggen?
Nou, ik zou beginnen met, ik word hier, want ik was ook trouwens nog niet in functie. Hè, dus het duurde ook nog even. Maar ik zou veel meer benadrukken dat ik vanuit de rol als leidinggevende dat graag wilde horen. En dat ik me kan voorstellen dat iemand graag wilde dat ik dat acuut oplos. Ja. Dat ik dat niet ga doen.
Ja.
Weet je, dus dan was ik veel meer
beetje verwachtingsmanagement.
Vanuit mijn rol. Ja, terwijl ik was nu gewoon, ik was helemaal in de war.
Ja. Ja, nee, die begrijp ik heel goed. Hey, nou gaan wij die complexe tijden nog wel eventjes meemaken. En tegelijkertijd is er een hele krappe arbeidsmarkt.
Ja.
Heb jij een gouden tip voor elke leider wat hij kan doen de komende periode?
In de krappe arbeidsmarkt?
Ja, om de mensen te behouden waar je blij mee bent. Ja. En om ook goede mensen aan te trekken.
Ja. Nou, het aardige is dat, dat uit onderzoek blijkt dat waarom gaan mensen weg bij hun werk? Omdat ze hun werk niet leuk vinden. En daar kan je als leidinggevende wel echt wat aan doen.
Ja.
Ja, dus natuurlijk hebben mensen nu allerlei opties. En het staat natuurlijk ook vrij om andere. Hè, weet je, het is ook goed om niet overal te lang te blijven zitten. Maar je kunt je dus realiseren dat de kwaliteit van jou als individuele leidinggevende heel erg uitmaakt voor of iemand het leuk vindt, zijn werk. En of je misschien daar wat aan moet doen. Dus je kunt eigenlijk een hele actieve rol hebben in misschien wel meer met mensen bezig zijn dan ooit. En in de gaten te houden van wat wil jij eigenlijk in je werk?
Ja.
En dus eigenlijk wat je zou kunnen zeggen de personeelskant van leiderschap is in een krappe arbeidsmarkt dus heel erg belangrijk. Want als jij je werk niet leuk vindt, is de neiging groot om weg te gaan. Als jij je werk wel leuk vindt. En als ik dat als leidinggevende weet en dus misschien wel jou andere taken kan geven of misschien wel meer verantwoordelijkheden of misschien wel nieuwe dingen kan laten doen, dan wordt jouw werk leuker en heb je minder dan eigenlijk om weg te gaan.
Ja,
dus het betekent dat je heel goed moet kijken van wat maakt dat mensen hun werk leuk vinden.
Ja, en ook denk ik de cultuur, hè, in een bedrijf.
Ja, dus dat heeft met alles te maken.
Ja.
Hè? Dus je ziet natuurlijk dat het makkelijkste is om aan allerlei arbeidsvoorwaarden dingen te doen. Hè? Dus weet ik veel, allerlei sportfaciliteiten en zorgen dat mensen hun was kunnen brengen. En dat is natuurlijk allemaal heel leuk en aardig, maar uiteindelijk is dat niet waarom je daar
intrinsiek
werkt.
Nou, maar dat vind ik wel goed om te benadrukken. Dus inderdaad, ook al heb je nog zo'n mooie gym op je kantoor, als dan inhoudelijk...
Als je werk stom is, waarom zou je dan naar die gym gaan?
Ja. Nee, en ik denk ook dat het een gevaar is dat mensen meteen dan nu de HR aan het werk zetten, maar het zit hem echt in jou
veel
als persoon.
Veel meer. Dus het is ook een heel... Ja, je zou kunnen zeggen, ja, het is ook een beetje een soort van makkelijke optie. Zeggen van, dan moet HR doen.
Ja.
Maar het zit dus heel erg in het werk en in jouw rol als leidinggevende. Om te zorgen dat mensen uitdagingen in hun werk hebben. Waardoor het werk leuk blijft. En dat kan HR natuurlijk nooit oplossen. Ja, die kan misschien nog eens een keer een regelingetje verzinnen.
Ja.
Maar dat zit dus echt in het werk en in hoe je ervoor zorgt dat mensen hun werk leuk vinden.
En heb jij ook onderzocht, of hebben jullie onderzocht, ook in jullie onderzoeken, of je dat doet tijdens de officiële functioneringsgesprekken? Of is het ook belangrijk om tussendoor regelmatig in te tunen bij je mensen?
Ja, nou, je ziet eigenlijk dat steeds meer organisaties dat jaarlijkse functioneringsgesprekken afschaffen, omdat het dan veel te laat is. Weet je, als jij één keer per jaar opeens gaat vragen, goh, vind je werk eigenlijk wel leuk?
Ja.
Ja, zijn mensen natuurlijk al lang weg als ze dat niet leuk vonden in een krappe arbeidsmarkt.
Ja, nee, daarom, nee, daarom, nee, daarom, ik vind het echt fijn.
Dus je moet veel meer de vinger aan de pols houden. En dat betekent niet dat je moet gaan zitten controleren. Hè, want dat is ook iets wat waar sommige mensen een neiging toe hebben. Maar dat je wel heel goed in de gaten moet houden. En dat kan je natuurlijk doen door regelmatig gesprekken te hebben. Dat hoeft natuurlijk allemaal echt niet alleen maar in formele settings. Dat kan ook gewoon bij het koffiezetapparaat.
Ja, dat wilde ik weten. Kan dat ook? Ja,
tuurlijk.
Daar voelen mensen zich ook gehoord?
Ja, als je ook er echt iets mee doet. Hè? Ja. Dus ook hier geldt weer voor show, don't tell. Hè? Dus als jij zegt van ik vind het belangrijk dat jij uitdagingen in je werk hebt en jij vertelt mij een paar dingen die je niet leuk vindt in je huidige baan en vervolgens blijf ik je dat soort opdrachten geven, is het allemaal voor de bühne.
Ja.
Weet je, dan vind je het helemaal niet echt belangrijk kennelijk.
Nee, dus, nee, die conclusie wordt dan meteen getrokken. Ja.
Ja, dus ook daar. Dus je moet heel erg laten zien in je gedrag en niet zozeer in allerlei mooie loze praatjes.
Dus eigenlijk als leider moet je ook echt tijd gaan inruimen. Niet alleen maar voor je eigen afspraken, maar ook echt in de gesprekken met je mensen.
Ja. Ja.
En wat belangrijk is, lijkt mij ook, is heel erg dat je het ook echt meent.
Ja. Ja, dus nou, laat zien dat je het meent.
Ja.
Dus als iemand zegt, ik vind dit echt een heel erg vervelende klus, dan kan je natuurlijk niet meteen onmiddellijk zeggen, nou joh, dan doe ik, want ik bedoel, dus, je wil ook niet een soort van hemel creëren waarin uiteindelijk niemand meer de vervelende klussen doet, want die moet ook gebeuren. Maar dat je laat zien dat je iemand serieus neemt.
Ja. Ik vind het allemaal hele goede tips. Als we even weer achterover gaan leunen doen, we denken aan jouw boek, we denken aan je onderzoeken, ben ik heel erg benieuwd wat jij buiten het feit dat mannen en vrouwen dus eigenlijk inhoudelijk niet zoveel verschillen in hun leiderschap, maar dat veel meer om beeldvorming gaat, dat is de allergrootste conclusie. Ben ik benieuwd, wat was voor jou nou echt een eye-opener waar je stel van achterover sloeg? Dat je dacht, nou, dat dit er nu uitkomt, had ik echt niet verwacht. Over leiderschap in tijden van onzekere tijden.
Nou, een van de dingen die ik zelf, inmiddels weet je het natuurlijk, maar dat die stereotypen zo hardnekkig zijn, dat valt wel heel erg tegen. Weet je, toen ik, nou, ik weet niet precies hoe oud je bent, maar toen ik
50.
Ja, ik ook geweest. Dus toen ik 25 was en studeerde, toen dacht ik echt serieus dat het allemaal wel voorbij was.
Ja.
En dat bleek gewoon niet zo te zijn. En inmiddels zijn we 25 jaar verder. Dus het hele idee dat stereotype nu langzaamaan verandert, vind ik heel erg goed nieuws. Tegelijkertijd denk ik ook een beetje, poek, moet het wel zien of het zich doorzet. Hè? Ja. Dus het is ook iets wat je niet per se los kunt laten of zo. Nee. Dus we moeten er wel een beetje bij blijven, denk ik.
Ja. Wat me ook heel erg triggert in de antwoord die je me geeft is, we kunnen zelf als leider heel veel veranderen. Dus we gaan veel meer laten zien waar de medewerker behoefte aan heeft. We gaan laten zien dat we naar de medewerker luisteren. Wat zijn die drijfveren? Wat doen we ermee? Dat koppelen we ook terug. Maar wat kunnen we doen als bedrijf als wij nieuwe leiders gaan aannemen? Want het gaat dus blijkbaar heel erg mis bij die beeldvorming en bij de stereotype. Dus wij moeten ook echt iets anders gaan doen in het aannemen gedrag van ons of het benoemen van nieuwe leiders. Wat kunnen we daarin gaan aanpassen?
Ja, en er zijn natuurlijk allerlei organisaties die daar heel hard mee bezig zijn. Hè? Dus,
ja.
En de noodzaak is ook groter geworden. Mm-hmm. Omdat het ook moeilijker is om mensen te vinden. Dus in die zin is de tijd misschien wel mee. Maar ik zal een paar voorbeelden geven. Bijvoorbeeld bij Unilever hebben ze op een gegeven moment gezegd, we gaan niet meer die briefselectie, de eerste selectie laten we niet meer door mensen doen, maar dat gaan we gewoon door artificiële intelligentie doen. Doordat we gewoon een aantal criteria hebben en we willen juist diversiteit. Want we hebben gemerkt dat we eigenlijk altijd dezelfde mensen selecteren. Want diversiteit gaat natuurlijk veel verder dan man-vrouw verschillen.
Of course.
Dat gaat, ja.
Ja.
Dus we willen gewoon diversere mensen. En dat lukt ons niet op de oude manier, want we selecteren toch altijd een beetje hetzelfde soort mensen.
Ja.
Dus we gaan op andere dingen letten. Je kan ook zeggen, we leggen een soort van targets. En we zeggen, je moet gewoon bij de instroom, willen we gewoon zoveel procent mannen, zoveel procent vrouwen, zoveel procent mensen met een cultureel andere achtergrond dan Nederlands. Zoveel mensen met een studie anders dan economie of bedrijfskunde.
Ja.
Nou, vul maar in. Leeftijd. Dus je kan natuurlijk heel erg ook op die manier sturen. En zeggen van ja, het is allemaal leuk en aardig met jullie selectie. Maar er komen gewoon toch telkens dezelfde mensen uit. Dus we leggen daar een target op.
Ja.
Dus je kan natuurlijk echt wel op die manier, in de grote getallen dus wat doen. Je kan ook mensen natuurlijk allerlei trainingen geven om je bewust te worden van je stereotypes.
Hè? Ja.
Dus door in ieder geval in de eerste plaats te snappen dat je ze hebt. En in de tweede plaats door op het moment dat je constateert dat je ze hebt. Hè, dus dat ik een oordeel vorm op het moment dat jij binnenkomt zonder dat je iets gezegd hebt.
Ja.
Dat ik dat bij mezelf merk en dat ik dan denk ik moet op zoek naar het tegendeel. Dus ik moet nu goed gaan kijken of ze daadkrachtig is. Ik wil positieve voorbeelden. In plaats van dat ik mijn oordeel al heb gemaakt, moet ik dat dus uitstellen.
Maar dat vergt best wel iets
van
mensen.
En dat is super moeilijk.
Maar
dat
doe
kan
je
natuurlijk trainen. Nou ja, je kan dat, zeg maar, selectievaardigheden kan je heel goed trainen.
Ja.
Hoor. Ja.
Maar zie je dit gebeurt in Nederland?
Jawel, jawel. En er zijn heel veel bedrijven die echt, zeg maar, heel goed gekeken hebben naar hoe je mensen selecteert. En als je dat combineert met een paar targets, zegt er mogen niet dezelfde mensen uitkomen. Ja, dan moet je wel.
Ja. En ik kan me ook herinneren dat jij me ooit zelf in een van onze voorgesprekken hebt gezegd, je kunt ook heel anders je functiebeschrijving optuigen in wervingsadvertenties.
Ja. Ja, dus een van de dingen die onderzocht is dat er toch ook in allerlei advertenties hele masculine woorden stonden. Hè? Dus heel erg die sterke voorbeeld, wat we zoeken, sterke leiders, resultaatgericht, daadkrachtig. En dat vrouwen daar dus van het gevoel van hebben, en terecht overigens ook, dat ze daar niet aan voldoen, omdat mensen niet beoordelen dat ze dat niet kunnen.
Ja.
Hè, dus misschien zijn ze wel daadkrachtig, maar ze denken toch een beetje, ja, als vrouw voldoe ik daar dus minder aan.
Ja.
Dus er zijn heel veel studies gedaan en daaruit blijkt inderdaad dat je dus andere woorden moet gebruiken om ook een grotere groep mensen aan te spreken. Dus niet meer alleen maar die stereotypen, daadkrachtige, sterke leider, maar ook benadrukken dat je andere kwaliteiten belangrijk vindt. En dus dat andere wat afzwakken. Dus ja, ook daarin kun je natuurlijk prima zeggen van we zoeken dus iets anders. Of we zoeken diversiteit. Of we proberen af te stappen van de ouderwetse sterke leider.
Ja, dus eigenlijk overal waarin in ons gedrag dat stereotype heel erg naar voren komt, moeten we er echt uit gaan snijden. Of moeten we transformeren naar dit soort nieuwe bewoordingen.
Ja, en dat zit bijvoorbeeld in de media zit het ook. Hè. Er zijn ook van die studies gedaan dat vrouwelijke politici op een andere manier worden bejegend dan mannen. Dus het zit op heel veel plekken in onze samenleving. Zou je dingen kunnen verbeteren?
Ja, dat denk ik ook. En eigenlijk best wel eenvoudig, denk ik. Als je al hier na dit gesprek bewust ervan bent, dan denk ik al dat je met hele andere ogen gaat kijken naar alles wat je doet. Al naar een gesprek bij het koffiezetapparaat of het opstellen van je wervingsadvertentie. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw rolmodellen. Zie jij echt bepaalde leiders voor je die het in jouw ogen echt best wel goed doen, gezien de huidige situatie en al deze inzichten?
Nou, in het boek geven we een aantal voorbeelden van goede leiders. En dat is natuurlijk, dat zijn niet universeel goede leiders, maar in de situatie waarin ze zitten. Hè. En wat ik zelf, ik zal een aantal voorbeelden geven. We hadden het net al even over dat Nieuw-Zeeland. Dus Jacinda Ardern is natuurlijk een leider van Nieuw-Zeeland die eigenlijk een heel mooie soort combinatie maakt van wel daadkrachtig en sterk zijn, maar ook heel erg een soort van zachte kant laat zien. Hè?
Ja.
En in haar manier van communiceren dus heel erg op het wij zit. Dus ik ga maar eens kijken hoe ze dat doet. Dat is echt heel knap. Dus ik vind haar een mooi voorbeeld. En wat ik ook leuk vind, want je hebt natuurlijk ook gewoon allerlei mannen die goede leiders zijn. Hè, dus in het boek geven we ook het voorbeeld dat ze bij DSM nu gekozen hebben voor een combinatie van van twee CEO's. Hè? Dus een CEO is de baas van een bedrijf.
Ja.
En meestal is dat er één. Maar je ziet nu ook steeds meer bedrijven die ervoor kiezen om dat gewoon door twee mensen te laten doen. En Dimitri de Vrees is de mannelijke helft van die twee. De andere is Geraldine Matchett. Ze zijn samen CEO. En wat die organisatie heel erg gezegd heeft, is dat ze gezegd hebben van ja, we denken dat sommige kwaliteiten gewoon in de een zitten en de andere in de andere.
Mooi.
En ze kunnen het prima samen doen. Bovendien kunnen ze elkaar ook corrigeren.
Ja.
Dus dat zijn wel. Dus er zijn natuurlijk ook allerlei oplossingen. Van in plaats van maar te zoeken dat iemand alles heeft, kan je ook zeggen, nou ja,
hele
waarom zou je
oplossing.
Sommige dingen niet delen?
Ja, en meteen ook afstraffen van ego's en te veel ik-gedrag als je een duo vormt.
Ja, met z'n tweeën is dat veel moeilijker. Ja.
Ja. Ik ben benieuwd over een half jaar, als we ze aan het woord zouden laten,
hoe het
ze bevalt,
leuk.
Toch?
Ja.
Ja. En wie heb je nog meer als voorbeeld?
We hebben bijvoorbeeld ook als voorbeeld Katelijne Lania. Zij is de baas van The Beautiful Story, een Nederlands bedrijf.
Ja.
En we geven haar als voorbeeld omdat ze enerzijds dus een hele duidelijke keuze heeft gemaakt van wat voor bedrijf wil ik leiden en waar staat dit bedrijf voor. Hè? Dus zij verkoopt sieraden die in Nepal gemaakt zijn. Dus ze zorgt eigenlijk voor werkgelegenheid in Nepal. En anderzijds is zij een heel leuk voorbeeld omdat ze, vind ik zelf, heel open is over haar eigen leiderschap. En dus ook over dingen die fout zijn gegaan. En daar dan op YouTube een filmpje over zet. En zegt van, maar wat leer ik hier nou van? He, dus als er iemand is die heel mooi laat zien van, nou ja, dus ik kijk naar mezelf en ik leer daarvan. Dan is zij.
Zij deelt haar mislukkingen ook.
Ja.
Ja, dat is geweldig.
Ja,
dus en dat kunnen we allemaal volgen.
Ja.
Ja, daar moet je best groot voor zijn, vind ik, in je hoofd, als je dat wil doen, zo in het publiek ook.
Super knap.
Ik wil in zo'n klein kamertje goed voorstellen, maar ook zo openbaar. Die houdbaarheidsdatum, hè? Daar zijn we als leiders ook allemaal wel een beetje bang voor, stiekem.
Ja.
En dat heb jij ook echt onderzocht. Is dat terecht, dat
we daar bang voor zijn? Ik heb het zelf niet onderzocht, maar het is wel onderzocht. Nou, het gevaar is juist een beetje dat leiders niet zien dat hun houdbaarheidsdatum bereikt is.
Ja.
Waren ze er maar wat banger voor?
Ja.
Het probleem is natuurlijk dat als je eenmaal op de machtige positie zit, dat het toch wel heel fijn is. En dat het best wel moeilijk is om daar weer afstand van te doen. Terwijl de situatie er misschien wel om vraagt dat er iemand anders nodig is. Hè? Want we hebben natuurlijk ook in het gesprek heel erg gehad over, je moet goed kijken waar de situatie om vraagt. En dan moet je dus eigenlijk je stijl aanpassen. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat dat niet meer mogelijk is. Hè? Want je kan natuurlijk eindeloos flexibel zijn. Maar het kan ook zijn dat je zegt, ja, maar luister, dit wordt nu iets van mij gevraagd en dit kan gewoon iemand anders beter. Of mijn bedrijf moet nu echt een andere strategie kiezen. En dat is veel makkelijker met een nieuw iemand dan met mij.
Ja.
Maar ja, dat vergt zelfinzicht. Dat het echt heel moeilijk is. Dus een van de belangrijkste conclusies ook in ons boek is dat je dus moet zorgen dat je het zo inricht dat je niet afhankelijk bent van dat die persoon dat in gaat zien. Want die mensen zijn er wel maar schaars.
Ja.
Maar dat je gewoon zegt, ja, daar maken we afspraken over, weet je. Dus we hebben termijnen voor leiders. Of we zorgen dat er tegenmacht is. Dus dat er echt zeg maar een goede raad van commissaris of raad van toezicht is. En die ook echt nou ja, ervoor zorgt dat op een gegeven moment de CEO op moet stappen. Nou, in Amerika bijvoorbeeld heb je een systeem waarin de CEO ook bijvoorbeeld tegelijkertijd hè, de baas van de board is. Dus die zou dat dan tegen zichzelf moeten zeggen. Nou, dat soort systemen maakt dat al veel moeilijker.
Ja, ja. Dus dat is nog wel eventjes opletten voor onszelf.
Ja, maar dus houdbaarheid zou wel een goede vraag zijn voor leiders zelf. Alleen, het is toch een beetje de kalkoen en het kerstmenu. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je het goed inricht.
Ja, inderdaad. Ja, en je ego toch een beetje los gaan laten en vertrouwen in de nieuwe uitdagingen.
Ja.
Misschien wel na dit bedrijf waar je dan toevallig ja. leider van bent.
Ja, maar dat vergt dus wel wat.
Nee, dat begrijp ik ja. wel goed hoor. Nee, die snap ik goed. In deze podcastserie spreek ik veel meer vrouwelijke leiders. Bijvoorbeeld over het feminisme ook. Een van deze vrouwen is mevrouw Hedy Dancona. Wat zou nou echt een prangende vraag zijn die jij aan Hedy Dancona zou willen stellen?
Ja, ik ken haar, dus ik heb haar alvast wat vragen in mijn leven gesteld. Nou, mijn vraag zou een persoonlijk eigenlijk zijn, is hoe zorg je ervoor dat je zo gedreven blijft terwijl je 80 plus bent? Volgens mij is ze 80
plus. Ja, 85 wordt ze dit jaar.
Ja, dus ik vind dat wel echt, we hadden het net over onze eigen leeftijd. Ik vind haar dus een waanzinnig rolmodel in haar gedrevenheid en in ook tegelijkertijd humor houden en... Dus dat zou eigenlijk mijn vraag zijn. Hoe zorg je daarvoor? En dan zegt ja. ze waarschijnlijk, ja, dat weet ik niet. Dat is, maar ik weet niet wat ze gaat zeggen.
Maar
dat zou mijn vraag zijn.
Goed.
Dus hoe blijf je nou, hoe zorg je ervoor dat je zo actief en gedreven blijft en eigenlijk dus midden in de maatschappij staat?
Ja. Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Ik ga die stellen.
Okay.
Janka, dank je wel voor jouw openhartige antwoorden ook op mijn vragen. Wanneer komt jouw boek uit?
4 oktober.
4 oktober.
Ja.
Nou, we gaan hem natuurlijk allemaal kopen. En ik ben benieuwd welke lessen ik daar nog meer uit ga halen. Want leiderschap blijft een interessant onderwerp voor ons allemaal. En ik denk ook iets dat je heel je leven... Ik denk ook dat mevrouw Dancona dat zal zeggen. Dat je heel je leven over kan leren ja. en in kan ontwikkelen.
Ja.
Wil je meer weten over leiderschap en connecten met like-minded vrouwen? Dan is Harper's Bazaar Business Club iets voor jou. De community in Nederland voor ambitieuze vrouwen waar inhoud en stijl hand in hand gaan en die je dromen nog meer vleugels geeft.